Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, alvast een kleine waarschuwing vooraf, want Christian Albers is niet met zijn beste been naar bed gestapt deze ochtend. Toch, Chris, of gaat het inmiddels weer een beetje?
Ik ben zo klaar met jou. Je komt echt 12:05. Laat je me eerst gewoon 480.000 van die programma's downloaden, omdat jij geen goede kwaliteit hebt, omdat jij op vakantie bent en wij gewoon hier allemaal aan het werk zijn.
Dat is een groot probleem. Het is wel een soort vakantieresort waar ik zit, waar Red Bull overigens ook zit. Dus waarvan acte. Alleen er wordt hard gewerkt hier hoor. Dus,
Ik zie je in je zwembroek zitten.
Nou, onzin allemaal.
Je zit gewoon in je zwembroek. Ga staan dan. Ik weet zeker dat je in je zwembroek zit.
Het is gewoon lange
broek. Ja, zie je?
Nee. Nu zit je weer de boel te tillen. Maar ik heb ook nog wat voorbeelden over jou dit weekend toen ik je aan de lijn had. Want zoals de echte vrienden betaamd hadden we elkaar natuurlijk een paar keer aan de lijn tijdens het Formule 1 weekend. Maar ik hoorde weer allerlei opvoedkundige tips richting je zoons. Maar goed, ik weet niet of dat precies de juiste manier is om je kinderen op te voeden. Maar dat terzijde. Goed, derde race van het seizoen gehad. Weer een geweldig, of in ieder geval een boeiend gevecht gezien, denk ik, tussen Red Bull en Mercedes. En met name Verstappen en Hamilton. Heb je er ook van genoten?
Ja, ik vond het een mooie race, moet ik eerlijk zeggen. Het was weer een mooie strijd om te zien. Er is toch stiekem wel veel gebeurd. Niet zoveel als vorig jaar. Hè. Vorig jaar hadden we 48 inhaalacties. Ik denk dat het dit jaar misschien, hoeveel waren het? 10 of zo, of 12? Ik heb geen flauw idee. Minder spectaculair. Maar ja, aan de andere kant, er waren ook niet van die omstandigheden natuurlijk als vorig jaar met regen. Nee. Maar ik vond echt een interessante en ook wel best wel een coole race. Want ja, er was toch weer een gevecht tussen de twee natuurtalenten, hè? Lewis Hamilton en Max Verstappen.
Ja, ik sprak Max zaterdag na de kwalificatie even in de mixzone, zoals ze dat noemen, aan de rand van de paddock. Hij noemde het circuit, niet het circuit zelf, maar het asfalt en het gripniveau eigenlijk Formule 1 onwaardig. Hij zei, ik heb er geen rondje van genoten. Hij vond het, omdat er zo weinig grip is, hij zei natuurlijk wel, ja, dit is voor iedereen hetzelfde. Maar hij zelf vond het niet fijn, om het zacht uit te drukken. Kan je dat voorstellen? Kun je uitleggen hoe dat is als coureur als je zeg maar een beetje op ijs rijdt?
Ja, hij heeft natuurlijk gelijk. Maar aan de andere kant is het voor ons weer spectaculair. Voor jou, voor mij, voor alle Formule 1-fans is het een mooie race om naar te kijken. Omdat als je gewoon low grip circuit hebt, dan spelen de hele best wel veel factoren een grote rol. Waar je dus veel wisselingen krijgt van posities. En dat is mooi en dat willen de fans ook zien thuis. Die willen niet een optocht zien. Waar ze allemaal achter elkaar aanrijden. En ja, wat doodsaai is. Waardoor je dus eigenlijk gewoon rustig naar de keuken kan om wat chips te pakken en Cola Zero. En als je terugkomt heb je echt absoluut niks gemist. Dus ja, als ik het ga bekijken van een sportief. Ja, van qua sensatie. Was dit natuurlijk een mooie race. En dat hebben we vorig jaar ook gezien. Ik begrijp Max dat hij zegt van ja, luister, er is geen grip te voelen, het is moeilijk, het is heel verraderlijk en dat is ook zo, dat heeft te maken en het asfalt is gewoon niet agressief genoeg, hè? Dus die gaatjes die zijn eigenlijk, ja, eigenlijk hele ronde kanten in plaats van een beetje agressieve randjes erin, waardoor die slik blijft, ja, erin hapt als het ware, dus dat mis je, moet zeg maar zien als een soort houten vloer met splinters, hè? Dat je dus meer grip hebt als het ware. En dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer de wind die verraderlijk is. Natuurlijk die normaliter natuurlijk alleen maar getest wordt in de windtunnel. Waar de wind alleen maar van voren komt. Ja. En nou komt de wind van links, rechts, van achteren, van voren, van boven. Waardoor elke bocht een complete andere approach kan zijn. Met insturen en met snelheid. En dat is verraderlijk. En dat is niet leuk voor een coureur. Want die kan niet elke ronde tot het limiet gaan. Nee. Want elke ronde en elke bocht is anders. Dus ik begrijp hem wel, maar voor jou en voor mij is het spannender om zo'n race te zien.
Ja, en het is een schitterend circuit. Hè, met al het, met dat, ja, het is een glooiend circuit. Je hebt veel blinde bochten. Het is ook leuk om rond te lopen. Ik heb vrijdag bij de training even een hele ronde langs het circuit gedaan eigenlijk. Dus toch wel eigenlijk wel jammer. Aan de ene kant van het asfalt, maar aan de andere kant hebben we toch wel weer een leuk weekend gehad. En ik vond ook wel, wat mij wel opviel, die top drie. Dus Bottas, Hamilton, Verstappen was op dat moment. Of Bottas, Verstappen, Hamilton even. Die bleef op die mediumband heel dicht bij elkaar. Hè, de eerste, zeker 20, 30 rondes. Terwijl Verstappen zei, het is wel moeilijk volgen. Je voorganger volgen, zeg maar, op het circuit. Was jij verbaasd dat ze toch zo dicht bij elkaar bleven of niet?
Nou ja, je hebt natuurlijk, ze zeggen altijd natuurlijk dat die auto's last krijgen. Je moet ongeveer 10 auto's ertussen houden. Ik denk dat het ietsje minder is, maar je merkt gewoon dat je heel veel turbulentie hebt. Hè. Dus de auto's, eigenlijk als die wind op die auto komt, dan blaast die wind achteruit die auto alle kanten op. En dan noem je een beetje zo'n wervelwind als het ware. En daar heeft de volgende auto last van. Maar waarom je gewoon een optocht kreeg, was eigenlijk vrij simpel. Is dat Bottas nog steeds niet de snelheid had zoals hij aan het einde van de race had.
Ja.
Dus waardoor Lewis en Max gewoon erbij konden houden. En waardoor je dus zag dat die eerste drie redelijk met elkaar optrokken.
Max pakte Hamilton gelijk bij de herstart nadat de safety car naar binnen ging. Ik zag jou voorbij komen op de Telegraaf met een video. Je nam daar mijn plek in trouwens als ster van de show. Dus,
ik heb jouw looks niet, maar nee, ik heb het geprobeerd.
Nee, je hebt wel de inhoud. Hè? Daar kun je over twisten of ik die heb. Maar jij zei dat Hamilton daar een beetje zat te slapen.
Ja. Nou ja, wat er gebeurde was... We kregen natuurlijk eerst het akkefietje natuurlijk met Raikkonen, die achterop zijn teamgenoot reed. Wat natuurlijk niet een perfect weekend voor hem was. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Het kunnen drie factoren zijn. Het kan één zijn dat hij naar zijn pitbord keek, hè, om te kijken van waar zijn positie is, waar iedereen ligt. Twee, of hij was bezig op het stuur zijn mapping te veranderen. Hè, of met whatever, ook bezig te zijn op het stuur. Daar zitten zoveel controls op dat je soms gewoon... heb ik ook wel eens gehad vroeger met testen of met een race... dat je gewoon met twee wielen in het gras rijdt en twee wielen op het asfalt... en dat je stuur aan het aanpassen bent.
Ja, alsof je op je telefoon zit te kijken in het verkeer, zeg maar.
Juist, en dan rij je ook tegen iemand op, weet je wel. Dat is het altijd het vervelende. Ja. Dus dat is punt nummer twee. Of nummer drie is dat hij gewoon de snelheid verkeerd ingeschat hebt... en dat hij voordat hij het wist dat hij er tegenaan... reed, dat hij dacht misschien dat hij wat meer wind van voren zou krijgen uit de slipstream, dat hij minder snel er voorbij ging. Maar ik denk dat de eerste twee zijn, want hij rijdt, je ziet gewoon echt gewoon recht op het linker achterwiel rijden. Dus dat was een beetje... dat is een raar moment, een dom moment. En zeker voor Raikkonen, met alle respect, het is toch een van de coureurs die de meeste races achter zijn kiezen hebben en de meeste ervaring. Maar daar zie je dus ook weer hoe verraderlijk Formule 1 is en hoe snel Formule 1 is en hoe alert je moet zijn. Maar ja, dan krijg je natuurlijk een moment waar je zoveel troep op de baan krijgt. Want dat carbon, dat versplintert gewoon, weet je wel. Overal komen kleine carbondeeltjes. En dat is gewoon voor de Formule 1, ondanks dat materiaal gebruikt wordt, is dat levensgevaarlijk. En dat snijdt gewoon banden kapot. Daar krijg je lekker banden van, daar kan je schade van hebben. Dus ik denk dat Michael Masi dat goed heeft gedaan om gelijk het safety car in te brengen. En dat maakt het ook weer spannender voor ons. Waardoor het hele veld weer bij elkaar komt. En dat je een restart kan krijgen. Ja, en wat krijg je van een restart? En dat hebben we gezien zondag, afgelopen zondag, dus gisteren. Is dat, dat Lewis Hamilton gewoon een zevenvoudig wereldkampioen gewoon aan het slapen was.
Ja.
Ik bedoel... Bottas deed eigenlijk een beetje de Verstappenstijl. Hè? Die had geen zin dat Lewis in de slipstream kwam. Het grappige daarvan is ook nog om even nog terug te haken, is dat wij eigenlijk in Nederland helemaal niet dat merken, een beetje die strijd tussen Lewis en Bottas. Want het zijn wel echte teammaten van elkaar. Maar je ziet wel dat Bottas meer gefrustreerd is dat hij zo'n die tweede rijder is in plaats van de eerste rijder. Ik zou als het Bottas was me daar iets meer bij neerleggen. Ja? En juist meer de instelling hebben gewoon van oké, weet je wat, we gaan er gewoon... elk weekend een fantastisch weekend van maken. Want ik denk dat hij daar meer aan heeft als de frustratie dat hij de tweede coureur is. Want hij doet het gewoon goed. Hij staat er op een zaterdag met de qualifying. Hij maakt Lewis leven zuur op een zaterdag. Alleen het is geen racecoureur, het is geen killer zoals Max, zoals Lewis. Dat heeft hij gewoon niet in de race. Hij dat stukje natuurtalent net niet. Het is meer een werktalent zoals een Rosberg of wie dan ook. En Dus wat zie jij? Je ziet dat hij een kopie neemt van Max. Hè? Dus proberen op het rechte stuk net voor de start-finishlijn eigenlijk op te trekken. Want dan heb je minder voordeel als achterligger om een slipstream te hebben. Want je hebt minder snelheid. En dan krijg je eigenlijk Lewis. Ze zijn de banden aan het opwarmen. En Max trekt hem eigenlijk heel slim helemaal naar rechts. Want er is genoeg ruimte op het rechte stuk. Dus hij heeft eigenlijk het beeld al op Bottas.
Ja.
En hij kijkt eigenlijk niet eens meer naar Lewis. Max kijkt naar Bottas. Je ziet ook dat Max op een gegeven moment moet liften. Een stukje bij de start-finish. Omdat hij eerder op het gas is gegaan als Lewis. En daardoor kon hij in principe links uit de slipstream trekken. Omdat Lewis naar rechts ging om de binnenkant, de binnenbocht te verdedigen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je de binnenkant gaat verdedigen bij een high-speed corner. Hè, wat dus bocht 1 is. Ja, dan maak je de bocht eigenlijk kleiner voor jezelf. Waardoor je dus meer af moet remmen. En dat gaf de mogelijkheid eigenlijk dat Max buitenom voorbij te gaan. En dat zag je ook bij alle inhaalacties. Iedereen deed hetzelfde. Je kon hem wel als het ware gaan verdedigen. En daar maakten best wel veel Formule 1-coureurs in de race een fout eigenlijk. Want dat is eigenlijk een bocht waar je beter bent als je buiten zit. Want dan kan je meer snelheid meenemen. Maar ja, dan is natuurlijk de kans natuurlijk dat ze naar buiten gedeeld worden. Ja, en dan heb je natuurlijk track limits. Hè, dat je dus de positie terug moet geven.
Lewis pakte Bottas later in de race voor de leiding ook buitenom daar. Hè? Bocht 1. Ja.
En, maar wat je dus ziet eigenlijk, Erik, is dat Max gewoon geniaal was op dat moment. Ja, laten we eerlijk zijn. Lewis heeft daar geslapen.
Ja, dan is het een paar rondes later en dan pakt Lewis hem weer terug. Dus dat was al duidelijk dat Max niet weg kon lopen, in ieder geval bij Lewis. Hij zat kort achter Bottas.
Nou, ik denk eerlijk gezegd, om heel eerlijk te zijn. Weet je, we zijn allemaal Max-fan. Maar ja, Max maakte gewoon een fout in turn 14. Ja, waardoor hij gewoon een overstuurmoment had. En dat scripte zoveel speed dat Lewis de aanloop heeft. Nou, dan heeft Lewis heeft natuurlijk dan ook nog eens een Mercedes-motor. Dus die trekt even ietsje harder. Al liggen ze wel dichter bij elkaar, maar hij komt beter uit de bocht. Hè, omdat hij natuurlijk ook wat mooiere lijn pakt. Hij laat hem meer uitrollen. Hij maakt een zwevende beweging als het ware. Waardoor hij meer snelheid het rechte stuk op komt. Ja. En dan Max Verstappen. Ja, en dan heb je dan net een stukje een beetje meer power. En dan krijg je op een gegeven moment de DRS. Ja, dan is het voor Max niet meer te houden. Dan is hij er gewoon voorbij.
Nee, Lewis zei ook dat Max daar een foutje maakte. Dat hij toen dacht van nu kan ik er naartoe op het rechte stuk. Max zei ik ben een beetje een sitting duck tussen die twee Mercedes. Maar je zag toch, daar kreeg ik ook wat vragen over. Dat Max, even kijken van Willem. Max gaf aan snelheid op het rechte stuk te missen. Eigenlijk heb je dat net al uitgelegd. Hè, want hij vraagt, ligt dat aan de bocht in aanloop naar dat rechte stuk? Of is het de Honda motor of is het de combinatie? Ik denk dat het de combinatie is. Als ik jou zo beluister ook.
Ja, nou ja, ten eerste heeft hij zijn positie verloren omdat hij gewoon een fout maakt in T14. Dat is duidelijk. Ik bedoel, daar hoeven we niet heel erg lang over te discussiëren. Maar daardoor heeft hij gewoon, miste hij snelheid en daardoor had Lewis de mogelijkheid om echt in zijn snelheidsbak te kruipen. En ja, en dan heb je natuurlijk gewoon een slipstream. Ja, en dan is het gewoon niet te houden. En dat zag je sowieso in de race dat het wel een leuk circuit is waar mensen echt de mogelijkheden hebben om in te kunnen halen. Ik denk dat het gewoon twee complete verschillende concepten zijn. Je hebt een Mercedes wat een langere wielbasis heeft, minder rake. Je hebt een Red Bull die een kortere wielbasis heeft met meer rake. De ene auto is meer nerveus dan de andere auto. Van mijn opinie is eigenlijk de Red Bull een veel meer nerveuze auto. Maar wel meer mechanische grip heeft als de Mercedes. En de Mercedes is wat meer stabiel door een beetje iets meer als medium speed, dus echt van medium naar high speed is hij wat beter, wat stabieler, weet je, wat rustiger in te sturen. En dat komt ook te goede in een long run. En een long run wil zeggen, hè, dus blijkbaar in een race, weet je, als ze op een set banden rijden, over meerdere ronden merk je gewoon dat die Mercedes minder agressief is en minder hard voor de banden. Waardoor je dus die banden met meer, toch wat die temperatuur wat beter onder controle is en dat je minder vraagt van de banden. En dat zie je eigenlijk echt duidelijk ook in de race. Ik zie een Max is een totaal andere coureur als Lewis. Beide zijn natuurtalenten. Beide zijn degene ook die gaan vechten om het kampioenschap dit jaar. Maar je ziet wel een duidelijk verschil in het begin van de race. En daar hebben we het ook met z'n tweeën over gehad. Je ziet een Max, die zie je veel meer aanvallend gaan. Hè? Die denkt, oké, luister eens, linksom of rechtsom, ik moet er voorbij. Als ik er voorbij ben, dan is het nog maar de vraag of ze voorbij mij komen. En dat klopt, daar heb je gelijk in. Mm. Maar aan de andere kant zie je Lewis Hamilton. Als je echt de race gaat analyseren, zie je die veel rustiger rijden in het begin van de race. Veel kalmer, veel rustiger, veel vroeger aanremmen. Minder vragen van zijn banden als Max. En dat kan ook de karakteristiek zijn van de auto. Hè? Ik bedoel, het kan ook zijn dat de Red Bull natuurlijk toch een veel agressieve auto is. En veel nerveuzer is. Maar het kan ook de coureur zijn. Dus weet je, dat is moeilijk te bepalen. Want daar heb je veel meer data voor nodig. En dan moet je het naast elkaar leggen en dan kan je het zien. En dan moet je ook twee verschillende coureurs hebben. Naast elkaar die in dezelfde auto rijden. Dan kan je het verschil zien. Maar je merkt gewoon dat daar Lewis zijn winst pakt op dit moment in de races. Dat hebben we ook gezien in Imola. Maar in Imola heeft Max geluk gehad. Maar ook Lewis natuurlijk giga geluk. Ik bedoel, iedereen zegt ja, Lewis heeft heel veel geluk gehad. Maar Max heeft ook in die opwarmronde geluk gehad. Ja. Maar je zag ook in Imola, zag je op een gegeven moment dat Lewis erbij kwam. En daar ook naar naartoe reed. En dat hij snellere tijden reed. En dat ook die mogelijkheid erin zat in die auto. Dus Max Verstappen maakt het verschil in de Red Bull. Maar het is nu op dit moment nog steeds dat de Mercedes overal nog steeds een klein stukje advance heeft. Dus een voordeel heeft vergeleken bij de Red Bull.
Ja, je zou ook Hamilton, het bekende fenomeen bij Hamilton, als hij over de banden gaat zeuren, dan weet je dat hij daar pas echt gaat pushen. Hè? Want hij zei bij die medium stint, ik begin de banden nu wel te voelen. En vervolgens reed hij denk ik 5-6 rondjes achter elkaar de snelste ronde. Ik zeg het een beetje gechargeerd, maar toen was hij echt aan het pushen. Want toen liep de voorsprong op Bottas ook wel flink op nadat hij die had ingehaald. Bottas hield Verstappen goed op. Want Max zat eigenlijk, ik denk 25 rondjes achter de versnellingsbak van Bottas. En ook vaak binnen DRS afstand. Maar hij kwam er gewoon niet voorbij. Hè? Ik had toch wel verwacht dat hij hem daar al had kunnen pakken. Hij deed het natuurlijk later op die harde band. Maar
daar zie je het verschil, Erik. Daar zie je het verschil tussen Lewis Hamilton en een Bottas. He, je ziet dat de ene agressief probeert weg te rijden. Dus die vraagt veel meer van zijn banden. Ja, dus hij krijgt een opwarming van zijn banden dat eigenlijk oververhit wordt. Ja, je ziet een Lewis die veel rustiger begint aan te zetten. Veel voorzichtiger is. Als het ware eigenlijk een beetje zijn banden masseert. Ja, en daar zie je dan op een gegeven moment het verschil dat Bottas niet weg kan komen. Nee. En dan zie je de tweede stint. Zie je dat Bottas dat hij zich daar wel aanpast. En dat hij harder compound. Dus blijkbaar minder last heeft van die opwarmprocedure. Waardoor je dus op die harde band dus eigenlijk harder kan pushen. En dat het minder pijn doet voor die band. Hè? Minder schadelijk is.
Ja, Verstappen pakte Bottas denk ik op vrije wijze bij die hairpin. Maar daarna zag je toch wel weer dat Bottas op die harde band inderdaad wel in de buurt kwam. En die kwam toch op een gegeven moment terug tot 1,2 seconden achterstand. En toen had hij in één keer dat sensorprobleem, dat hij in één keer 3,5 seconden verloor in één rondje. Was het eigenlijk voorbij, hè? Want ik ben toch wel benieuwd wat er was gebeurd als dat niet het geval was geweest.
Nou, dit is het mooie juist van dit soort circuits. Hè? Hetzelfde karakter circuit is ook in Zandvoort. Als je bij dit circuit als eerste wisselt, een soort undercut hebt, dan maak je zoveel tijd goed in die laatste twee sectoren, dat je eigenlijk niet kan winnen als je niet als eerste naar binnen gaat. En daar vergissen ze een beetje in, ook met Formule 1. De reden waarom Mercedes zo lang mogelijk buiten bleef, is natuurlijk zo lang mogelijk te extenden de volgende set banden. Ja. En want anders moet je zo lang, zoals Carlos Sainz, zo lang op het einde met een set banden rijden, dat eigenlijk te veel is en dan vraag je te veel. En dan verlies je tijd en dan word je op het einde word je ingehaald. Kijk maar eens als een voorbeeld, als Alonso, die je heel laat gewisseld hebt. En op een gegeven moment ging hij als een scheermes door het veld heen.
Ja,
maar het had nog even moeten duren en hij had Ocon, had hij ook gepakt. Nou, en wat je dan ziet eigenlijk is dat ten eerste Max wint al veel meer tijd met het inkomen van de pitstraat. Hè? Agressief remmen, op het laatste moment wel risico, veel meer risico nemen als de andere twee coureurs, maar hij heeft ook niks te verliezen.
Ja.
Dan zie je een pitstop die nog eens een keer een seconde sneller is dan een Mercedes.
Ja.
Dan zie je een uitronde die hij rijdt, waar hij hem gewoon erin knalt als het ware, want dat is een echte natuurtalent. Hè? Dus het agressieve approach van bam, hier komen we, nu moeten we de tijd goed maken. Ja, en dan zie je, zie je het verschil tussen de mentaliteit, en dat is de killer mentaliteit van Max en natuurlijk van Lewis. En dan krijg je natuurlijk gewoon een normale Bottas. Ja, die komt binnenrijden. Die verliest alleen al 1,1 seconde, geloof ik, alleen maar voordat hij de pits in komt rijden. Dan verlies je nog een keer een seconde met de pitstop, gewoon met de crew. En dan de uitronde ook nog eens. En dan komt Max eigenlijk sluit aan. Ja, en dan heeft Max natuurlijk al gewoon een warme set banden. Omdat een circuit natuurlijk, dit heeft tijd nodig. Je hebt een ronde of twee nodig. Anderhalve ronde, twee ronden. Om die temperatuur te krijgen. Ja, en dan zet Max aan. En dat is de killer mentaliteit. Dat komt er gewoon voorbij.
Ja. En nu kan een blinde kan natuurlijk zien dat Mercedes wel een flinke stap heeft gezet ten opzichte van die testdagen in Bahrein half maart. Maar toch, als je een beetje Verstappen en Red Bull beluistert, zeggen ze in ieder geval, we maken ons nog geen zorgen wat dat betreft. Dat komend weekend Barcelona, dat is een, even tussen haakjes, normale circuit. Met meer grip. En we kennen het circuit natuurlijk allemaal al jarenlang ook getest. En daar is het is nu eigenlijk nog een beetje te vroeg voor conclusies. Dan kunnen we echt de balans opmaken hoeveel progressie we hebben geboekt. Snap jij die opmerking?
Ja, dat klopt. Omdat natuurlijk Portugese circuit, low grip, wind verandert elke keer van positie. Omdat het natuurlijk met hoogteniveau werkt. Dus je kan, het circuit ligt niet eigenlijk windvrij. En dat ligt Barcelona wel. Hè. Het komt ook van één kant. En Barcelona is een veel agressiever asfalt. Dus waardoor je dus veel meer temperatuur. Waar je ook echt, dat je daar echt kan fine-tunen. En dat kan je in principe niet. Zo'n weekend wat ze nu hebben gehad. Ja, dat is zo moeilijk om een auto fine te tunen. Want daar gaat gewoon alle kanten op. Maar aan de andere kant zeg ik ook weer van ja, weet je. Barcelona is een circuit waar ze superveel getest hebben, waar superveel data is. Als ze daar komen met een auto, dan hebben ze eigenlijk al setups van alle auto's daarvoor al, hè, al die jaren daarvoor. Dus ze weten echt wel hoe ze een auto af moeten stellen. Wat het grappige daarvan is dat bijvoorbeeld Jordan, Midland in mijn tijd, Force India, altijd goed waren in Spa-Francorchamps. Blijkbaar hebben ze daar een redelijk goede setup die vaak werkt op hun auto's. Maar om terug te komen op Barcelona, je hebt eigenlijk een circuit waar de Mercedes natuurlijk gewoon goed gaat in medium-high speed. Hè? Dus daar zijn ze competitief, hè? Veel competitiever vergeleken bij Red Bull. Maar je hebt natuurlijk ook best wel wat hairpins en het aanremmen. Ja? En het technisch gedeelte, bijvoorbeeld de laatste sector. Ja, daar gaat Max gewoon weer een stuk sneller zijn, van mijn opinie. Omdat gewoon de Red Bull nou eenmaal een betere auto is aan de mechanische kant. Hè? Dus het accelereren, het aanremmen. Daar zijn ze heel sterk. Dus daar moet je ook gaan kijken in welke sectors heb je. Dus hè, die hairpins en het aanremmen, het accelereren. Dan zie je gewoon dat Max daar heel sterk is. Want het grappige van alles is. En we klagen altijd alleen maar over die topspeed. Maar sector 1 bijvoorbeeld in Portugal. Ja, daar krijg je toch een stuk van het rechte stuk. Ja. Ja, je krijgt nog die eerste rechte snelle bocht. Ja, en dan krijg je een paar de hairpin en over de acceleratie, tractie. Ja. En je ziet dat eigenlijk Max in de hele race daar sneller is als die twee Mercedes'en. Dus je ziet eigenlijk die verhouding. Je zou denken, oké, Max verliest heel veel op het rechte stuk. Dus dat komt niet meer goed, die eerste sector. Maar blijkbaar maakt hij zoveel goed in die low speed corners en met de tractie. Dat hij dan toch sneller is als die Mercedes'en. Dus dat is het mooie van dit jaar. Is dat je hebt twee auto's met totaal andere filosofieën. Totaal andere setup. Totaal andere gedachten. Qua downforce. Qua lange wielbasis. Korte wielbasis. Maar toch komen ze op die circuits heel dicht bij elkaar. Dus ja, we moeten eigenlijk alleen maar hopen. Ja, dat snel circuits komen voor Max. Waar dus echt dat aanremmen is, dat die hairpins, die mechanische grip, het uitaccelereren. Want daar is Max gewoon echt sterk. En sterker als Lewis.
Ja, dus Barcelona zou kunnen. Daar heeft hij in ieder geval denk ik wel een kans. Daarna krijg je Monaco. Bij jou voor de voordeur.
Ik denk dat die Monaco echt de kans heeft dit jaar te gaan winnen.
Ja, dat zou denk ik wel. Ik denk dat veel mensen daar toch naar uitkijken. Want het zijn. Zijn status daar of zijn geschiedenis daar is natuurlijk nog niet al te succesvol geweest. Dus dat zal hij natuurlijk wel, daar zal hij natuurlijk wel op azen. Maar het is inderdaad wel interessant, want het zijn dus twee compleet andere auto's. En want je zei eerder ook al, twee compleet verschillende coureurs, Verstappen en Hamilton. Maar het is voor iedereen wel duidelijk dat die twee er bovenuit steken. Vul je verder nog wat op? Ik heb Alpine nog opgeschreven. Ik weet niet of jij vorige keer had je allerlei aantekeningen gemaakt. Maar Alpine was weer een beetje.
Ja, ik vond dat Alpine het heel goed deed, moet ik eerlijk zeggen. Nou is het wel vaak de best of the rest. Hè? Ik vond dat dit weekend veel verschil was in coureurs. Hè? Veel pech ook. Hè? Je merkt dus dat alle coureurs die gaan pushen. Hè? En dat je echt een beetje het talentverschil ziet, hè? In zo'n team. Hè? Bijvoorbeeld Ricciardo, ja, die had gewoon. Die had echt gewoon een shit weekend, om heel eerlijk te zijn. Ja. Die had natuurlijk met de qualifying niet verwacht. De arrogantie was natuurlijk van, van McLaren, dat ze gewoon op geel konden natuurlijk in de qualifying, in de eerste in de Q1. Dan krijg je eigenlijk Alonso ook niet zo goed presteren in de qualifying, maar dan krijg je in principe in de race, zoals ik al vertelde ook, ja, Alonso deed het gewoon super goed, want je zag dat hij eigenlijk heel lang door kon rijden, goede tijden reed op zijn eerste set banden. En terwijl hij laat ging wisselen naar zijn tweede set banden, naar zijn tweede set, dat hij gewoon een mega opmars had met veel inhalen. En dat hij gewoon in principe de hele achterstand naar Ocon dichtgereden had. Ja. Ik zag bij start finish volgens mij een seconde nog. Ja. Terwijl ik de laatste zes rondjes was nog zeg maar 6 of 7 of 8 seconden. Dus hij heeft echt gas gegeven. Dus ik vond dat Alonso het goed gedaan had. Ik vond dat Red Bull een goede strategie had gedaan met Max Verstappen om zo voorbij Bottas te komen. Ik vond dat Bottas op het einde van de race wel sterk was. Hè. Je merkt dus dat daar de harde compound, hè, dus de beter tegenkom en meer stabiel was en constant was, waardoor hij gewoon naar Max toe kon rijden. Ik denk niet dat hij van het kaliber is zoals Lewis Hamilton, dat hij Max voorbij kon gaan. Laten we daar eerlijk in zijn. Dus ook al ondanks de fout die hij had met een sensor, was hij nooit Max voorbij gegaan. Max is daar gewoon een coole rakker en die houdt hem gewoon achter hem. En dan wat ook opviel, was wel grappig natuurlijk met die qualifying natuurlijk op zaterdag. Daar hebben we het ook nog met z'n tweeën even over gehad. Is dat Mercedes, weet je, die trucjes speelde, weet je wel, met die bandenwarmers. Die zag je zo'n rode lijn op zitten. Of dat het zogenaamd soft in zaten. En er zat gewoon medium in. Kijk, het is gewoon heel simpel. Het gaat om de qualifying. Waar heb je de beste performance met de auto? Ja, en de ene die heeft dat met rood. En de andere heeft dat met geel. En ja, ik hoorde allemaal analisten zeggen, ja, weet je, geel was de betere band. Ja, dat is gewoon bullshit. Want het is gewoon, de betere band is de auto die functioneert op de... De betere band is de band die het beste functioneert op de auto. En voor Max was dat gewoon de rode band. Max had pole kunnen rijden. Maar het was net zo eigenlijk als een Imola. Je hebt 2 keer de kans om een qualifying te doen. 2 keer kan je een run doen in die Q3 om hem vooraan te zetten. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. Hetzelfde geldt voor Bottas. Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle 10e coureurs die in die Q3 zitten.
Ja.
En dus het is eigenlijk heel simpel. En we zijn allemaal Max-fan. Maar ja, het is net niet gelukt. Weet je wel? En ja, net niet is niet goed genoeg. We zijn bezig met Formule 1. En Formule 1 is gewoon de pinnacle of autosport. En daar moet je gewoon knallen. En daar moet je gewoon maximaal alles geven. En zo grappig om terug te komen naar Max. Ja, ik weet zeker dat hij dit seizoen nog een paar keer die auto op pole position zet. Maar het waren wel 2 kansen waar hij de auto wel daar vooraan had kunnen zetten. Of pole had kunnen rijden. En het is niet gelukt. Het kan bad luck zijn bijvoorbeeld, hè, dat hij naar bocht, dat hij naar boven gaat. En na die bocht, wat is het, 1, 2, 3. In bocht 4, dat de wind gedraaid is. Dat hij daardoor verloor. Het kunnen allerlei factoren zijn. Maar die factoren heeft iedereen eigenlijk. Alleen ja, hij heeft het niet gedaan op dat moment dat hij het moest doen.
Nee, volgens mij is duidelijk dat Red Bull op zaterdag over 1 rondje de beste papier heeft. Maar toch is het 2-1 als je kijkt naar pole positions in het voordeel van Mercedes. Dus Toto Wolff zei gisteren na de race ook van, dat had ik ook niet durven dromen voor afgaand aan het seizoen. En Max heeft natuurlijk die reden snelste ronde zaterdag, maar had met die track limits te maken, waar we het misschien zo nog heel even over hebben. En jij zei over die mediaband helemaal terecht trouwens, want Bottas en Hamilton gingen in Q3 bij hun tweede run dus nog naar buiten op mediums, maar ze verbeteren hun tijd niet. Hè. Gewoon hun snelste tijd op softs neergezet. Nee. Dus.
Maar je zag vorig jaar bijvoorbeeld dat Lewis zich daar beter op viel.
Ja.
Als je gaat kijken naar de performance, dan zie je ook in de race dat de harde compound het gewoon echt heel goed doet. En heel lang ook gewoon snelle rondetijden neerzet in plaats van de medium of de soft. Dus ja, weet je, ik hoorde wel eens mensen, ja, weet je, ja, het was de betere keuze op medium, weet je wel, in de qualifying. Maar daardoor stonden de 2 Mercedes ervoor. Nee, dat is helemaal niet waar. Dus hun gevoel, weet je wel, en de laptime komt beter met medium. Maar dat is verschillend voor elke auto. En zoals bij Red Bull, de mediumband die werkte met qualifying, en dat Max daarvoor voor rood gaat, en dat hij het in de eerste ronde zet, dat is de karakter van de auto, van de Red Bull. En Mercedes heeft daar misschien de mediumband voor nodig om de snelste rondetijd te draaien. Dus dat is juist het mooie van Formule 1. Is juist het maximale performance uit een auto te halen. En of dat nou met soft is, met medium of hard, dat doet er niet toe. Het gaat om de snelste rondetijd. Het kan best wel zijn dat je wel eens een circuit tegenkomt waar je met het harde compound een betere rondetijd hebt.
Ja, ja, je hebt toch ook in de race gezien dat die soft door de topteams in ieder geval niet werd gebruikt. Ja, op het einde om die snelste ronde nog neer te zetten natuurlijk, maar verder...
Ja, je had Carlos Sainz natuurlijk, die voor start ging en Norris. En dan zie je ook gewoon dat die opwarmingprocedure veel sneller, dus die temperatuur in die banden komt veel sneller omhoog. En dan zie je dat ze echt het gevecht aan kunnen gaan in de beginfase van de race. En dat vind ik wel leuk, dat ze dat gedaan hebben, omdat gewoon aan het eind van het verhaal wil je ook die strijd hebben. En je hebt als zo'n team, het is altijd best of rest. Maar die teams, ja, weet je, dat McLaren, die Norris en Sainz en zo, die hebben niks te verliezen, weet je, McLaren en Ferrari. Zet er gewoon eentje op soft. En zet de andere op medium en kijken wat er gebeurt en pas je strategie aan. Zij passen veel meer een strategie aan door de race, als dat ze echt iets vastzetten. Zoals bijvoorbeeld bij Mercedes of bij Red Bull.
Ja. Laten we nog even wat vragen doornemen, want we hebben best wel binnengekregen. Ik heb er nog 3 geselecteerd. Nelis die vraagt, denk je dat als de situatie zich voordoet, Bottas of Perez in dit stadium van het seizoen al teamorders krijgen om hun teamgenoot, dus of Hamilton of Verstappen, voorbij te laten gaan? Of is het daarvoor nog te vroeg in het seizoen?
Ik denk dat het nog iets te vroeg is in het seizoen. Je zag ook dat echt Bottas echt het gevecht aanging met Lewis, hè, dat hij probeerde echt te verdedigen. Dat Lewis er toch voorbij kwam. Ik denk persoonlijk bij Red Bull zou het anders zijn. Ik denk dat Red Bull echt ziet dat Max gewoon een andere league is. Dus Perez heeft echt no chance. Die moet echt Max snel voorbij laten. Ik denk dat Toto het nog even in het midden laat bij Mercedes. Omdat het nog iets te vroeg is.
Ja, maar ik denk dat hij ook wel weet... je zag nu ook Hamilton die Bottas inhaalt. Dat Bottas niet de coureur is die in een gevecht... Hamilton bijvoorbeeld, zoals we in 2016 hebben gezien met Rosberg en Hamilton... de man is die zijn teamgenoot van de baan kegelt. Om het even overdreven te zeggen. Daar zit wel altijd wel een soort... Bottas is niet de keiharde racer, niet de killer, zoals jij al zei... die een Verstappen is bijvoorbeeld.
Nee, klopt. Maar ik denk dat Red Bull al vanaf... race 2, het gevoel heb van oké, als Perez ervoor ligt, moet hij gelijk zijn positie teruggeven. Ze willen alle maximale punten halen in een weekend wat mogelijk is. En dat geldt nog niet helemaal voor Mercedes, maar ik denk dat het nu ook wel gaat komen. Ik denk dat Toto nu ook wel gezien heeft dat Lewis echt de man is waar ze moeten op inzetten. En dat ze zoveel mogelijk punten moeten sprokkelen door het seizoen. Ik denk dat dat echt belangrijk is voor het kampioenschap. Want je ziet gewoon dat het dicht bij elkaar zit.
Hamilton had ook even niet door dat Perez nog voor hem reed. Hè? Op een gegeven moment, Perez die reed ik heel lang door op die mediaband. Toen kwam die, wilde hij hem voorbij en toen riep hij over de radio dat ze de blauwe vlaggen moesten naar buiten moesten gooien. Maar hij dacht dat Perez een achterblijver was. In plaats van dat hij gewoon op P1 reed. Maar, of is dat een spelletje? Nee. Ik denk dat het gewoon even blackoutje.
Nee, dat is gewoon even. Ja, die je bent denk zo in een concentratie dat je aan het rijden bent. En hij weet niet beter dan dat hij gewoon voorop ligt.
Ja.
Dus je vliegt toch zo'n kleine 30 seconden of 28 seconden door zo'n pitstop. Ja, en dat was net de tijd als het ware dat Perez voorop kon rijden. En ik had eigenlijk eerlijk wel gedacht dat Perez zich wel een beetje breed zou maken. Ja. En het gevecht aan zou gaan. Om Max godverdomme eens een keer een beetje dichterbij te kunnen laten kruipen. Maar die was ook echt... ik weet niet in wat verstand die was, maar ook op een automatische piloot. Ik bedoel, hij had hem beter gewoon rechts aan de kant, gewoon aan de kant kunnen zetten. En Lewis voorbij kunnen gaan. Maar dat ging echt helemaal nergens
over. Nee, maar dat was natuurlijk de enige reden waarom hij zo lang buiten bleef. Om nog een van dienst te zijn. Maar dat was niet echt het geval.
Nou, die heeft het niet echt helemaal begrepen of zo. Hoe het werkte. Dat is één ding wat zeker is. Dus daar moet je eerlijk zeggen, daar was ik echt verbaasd over. En zeker, kijk, als het nou met een blauwe vlag situatie is. Hè, stel nou dat hij een ronde gelapt wordt. Dan zou ik zeggen, oké, dan moet je oppassen. Want dan kan je straf krijgen of penalty of wat dan ook. Maar hij vocht daar voor positie. En er was gewoon totaal geen gevecht. Nou had hij ook wel een beetje bad luck dat hij op het rechte stuk kwam. Hè? Waar Lewis natuurlijk dan een stukje harder liep en beter uit de bocht kwam. Maar dan nog Erik, joh, luister eens. Die had gewoon moeten vechten. Gewoon echt met gewoon een potlood, of weet ik wat, tussen zijn tanden. En gewoon, en gewoon Lewis tegen moeten houden zoveel als mogelijk. Weet je, net zoals vroeger, weet je wel. In de 90 jaren of begin 2000 met Michael Schumacher. Gewoon hap, poef. Maar weet je, dat is het maffe van deze tijd tegenwoordig. Is met die FIA, weet je, die regels die zijn zo onconstant. En links om rechts om met track limits, waar we het ook over gehad hebben. Dat ik zelfs jou moet gaan vragen ook en alles. En jezelf ook, jij moet overal gaan checken wat nou oké is en wat niet oké is. Weet je, ze moeten gewoon, als je dat soort high-speed corners hebt, dan moet je gewoon bij die bochten, moet je zeg maar broodjes maken. Dat is zo'n bubbel als het ware. Dat als ze erop komen, dat ze gewoon onbestuurbaar zijn. En dan krijg je weer de situatie, ja, dat is gevaarlijk, want dan klappen ze op en al die dingen. Maar nu is het helemaal niet meer, dit is toch niet meer voor de fans. Die weten toch niet meer, waarom wordt Max de tijd weggehaald? Omdat daar, en coureur neemt altijd het maximale van het circuit, want hij wil die auto laten vloeien naar buiten, zoveel mogelijk snelheid meenemen. En dan moet je iets verzinnen. Dan moet je of dat nepgras plaatsen. Nou wordt dat vaak stuk gereden. Maar dan moet je iets verzinnen. Dan moet je iemand laten iets uitvinden. Waardoor je dus zoveel vertraagt dat ze daar niet kunnen komen. Dat is het enige dat het spannend en leuk kan zijn.
Ja, je ziet inderdaad ook wel, je zag Mazepin bijvoorbeeld, die maakte het, volgens mij was het toen Perez nog die leidde, moeilijker met een blauwe vlag, die kreeg ook 5 seconden straf voor als achterblijver dan Perez bij Hamilton deed. En over die track limits kreeg Rein Adriessen vraagt, of Adriessen, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar hou me te goede, wat zou er gebeuren als je alle track limits opheft, behalve bij als je inhaalt en daar voordeel uithaalt?
Nou, het is veel makkelijker. Ja. Ik denk dat ze daar veel beter aan doen. Want op een gegeven moment, je hebt ook aan die track limits, heb je ook een limiet. Je kan hem niet zo ver naar buiten laten gaan, omdat je dan gewoon minder grip hebt. Dan moeten we alleen even oppassen. Is natuurlijk, alle grindbakken zijn weggehaald, omdat natuurlijk de FIA het risico te hoog vond, dat als een auto zijwaarts natuurlijk eraf vliegt en in de grindbak komt, dan happen die wielen in het grind en dan sla je over de kop. En dat willen ze voorkomen, omdat je natuurlijk dan ook wegzakt. Dus je gaat met die rollbar en alles zak je zeg maar zwaar in het grind. En dan kan natuurlijk je nek drukken of wat dan ook. Dus al die grindbakken hebben ze geprobeerd overal weg te halen op alle circuits. Nou, wat is nu het geval? Is dat dat asfalt wat ze daar geplaatst hebben, is wat agressiever als het asfalt wat op het circuit is. Waardoor je dus kan afremmen als je dus eraf vliegt. En nou, ze moeten dus eigenlijk daar een strook creëren wat gladder is als het circuit. Ja, en wat gladder is als die uitloopzone. Want dan zorg je ervoor dat je die tracklimits, dat je dat onder controle krijgt. En dan heb je die stomme regels niet. Want dan kan iedereen volgaan en het is ook veel makkelijker en leuker voor een fan. Maar ik bedoel, we dachten allemaal dat Max Verstappen natuurlijk de snelste ronde aan het eind van de race heeft. Omdat gewoon niemand liet zien hoe of wat. Ja, ik zag op Sky bijvoorbeeld van, oh ja, we denken dat hij er buiten is geweest. Ja, maar je ziet nergens een herhaling. En dan komt pas 10 minuten of kwartier, krijg je pas te zien dat hij buiten de baan is geweest. Dus ja, voor mij is het heel frustrerend. Ik denk ook voor heel veel fans.
Ja, en bij Red Bull is het natuurlijk ook, omdat het in de weer, het is eigenlijk al de derde keer dat er iets met Max en tracklimits gebeurt. Max zei zelf ook, ja, ik dacht dat het alleen dat je het daar alleen niet mocht doen als je iemand inhaalde. Nou, dat was dus ook weer niet duidelijk voor hem. Ik heb Michael Masi
gevraagd.
Maar
het is
ook
niet duidelijk.
Maar die preekt natuurlijk voor eigen parochie. Die zegt, ja, het is juist wel duidelijk. Nou, het blijkt van niet, want het is niet duidelijk voor in ieder geval niet voor Red Bull. En ik denk voor meerdere teams en coureurs. Het is gewoon zonde dat je het daar weer over moet hebben, vind ik. Dat haalt toch een beetje de charme weg.
Ja, dat is helemaal niet waar Formule 1 zich bezig mee houden. Formule 1 moet gewoon zorgen dat dit soort discussies niet zijn.
Ja. Nog één vraag, een beetje off-topic van Dennis Broekhart. Die vraagt, Christian, heb jij in je autosportcarrière ooit een teamgenoot per ongeluk eraf getikt?
Cool. Oh, ik zou het niet eens weten, moet je eens even kijken.
Of expres mag ook hoor, van mijn betreft.
Nou, nee, ik heb nog nooit in mijn hele carrière iemand expres eraf gereden. Ze hebben mij wel geprobeerd, vaak expres eraf rijden. Ik kan me herinneren met Formule 3. Dat was een levensgevaarlijke actie. Daar was ik eigenlijk al kampioen. Moest nog 1 punt hebben. En toen was volgens mij Thomas Jeke of Marcel Vesser. Die probeerden me echt te catapuleren. Die remde niet bij de eerste bocht in Nürburgring. Die probeerde mij te raken. En die ging net achter mij langs. En die had ook gelijk een mega crash. Maar ik kan me niet herinneren dat ik echt iemand eraf heb gereden. Moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel, ook bijvoorbeeld Montero is een keer bij mij naar binnen gereden in Canada. In 2006. Dat was echt stom. Want daar hadden we een redelijk goede auto. En daar deed ik het ook redelijk goed. Die remde ook veel te laat en die kwam bij mij achterin.
En natuurlijk in Imola gehad.
Ja, in Imola. Maar volgens mij heb ik nooit een teamgenoot eraf gereden. Volgens mij. Maar,
nee, en je hebt ook geen letsel van die klappers zoals in Imola. Daar heb je geen letsel. Je gezicht is nooit meer goed gekomen, zie ik. Maar verder heb je geen
schade. Mijn ego wel, moet ik eerlijk zeggen. Mijn ego wel. Die heeft wel een klap gekregen.
Ja. Nou ja, goed.
Er zijn altijd dingen bij natuurlijk wat gewoon niet leuk is in een carrière. En dan kan je gewoon niet wegpoetsen. Dat is nou eenmaal zo, weet je. Ik zat toevallig vorige week zat ik met mijn zoon, want die had ik straf gegeven omdat ze gewoon zo verslaafd worden aan al die apparatuur. Dat is gewoon niet meer te doen. En al die spelletjes, is niet normaal. Je kent je zoon bijna niet meer terug. Hoe helemaal, je ziet die ogen helemaal omdat ze gewoon zo verslaafd aan worden. Dus die heb ik gezegd dat hij een week er niet op mocht.
Om eens ja, daar was ik bij. Althans, telefonisch.
Nee, dat was mijn tweede. De oudste die met 11, dus die oudste van 11, die moest ik even laten afkicken. Nou, dat werd gewoon, ik kreeg geen enkele mijn zoon terug. Dat was echt heel gezellig. En Iseloor, mijn vrouw, vond het ook weer gezellig dat die ook weer eens gewoon naar de huiskamer kwam. In plaats dat ze naar hun cave gaan en nooit meer terugkomen uit hun kamer. En toen ben ik eigenlijk wat oude races gaan kijken van DTM. En dan is het wel leuk. Als je dan, weet je, dan is het voor de eerste keer echt wel weer een keer genieten. Want ja, ik heb wel zo vaak verteld. Als je eenmaal in die bubbel zit, en dat heeft Max nu ook, dan kan je niet genieten. Wij denken, oh, Max geniet dit. Dat kan je niet. Je geniet pas echt, zoals bijvoorbeeld Jos geniet nu van zijn zoon. Ja, want die staat daar buiten. Weet je, daar buiten. En als Max straks stopt, dan gaat hij pas genieten. Ik geniet nu pas, toen ik met mijn zoon ging kijken naar al die DTM-races, denk ik, Jezus Christ, man. Eigenlijk heb je het wel fucking goed gedaan. Ja, sorry dat ik het over mezelf zeg, maar ik was gewoon een rookie. En ik knalde gewoon Sean Lacy weg en Ben Schneider, wat de Schumacher van de DTM was.
Ja.
En het was gewoon een fantastische mooie tijd. En als je dan die races ziet, dat gevecht, weet je wel, door en door en tegen elkaar aan. Dat was gewoon een mooie tijd. En daar geniet je nu pas weer van. En er waren ook minder regels, weet je wel. Ja, weet je, er was wel gewoon fatsoen. Ja, en er waren soms wat ja, sneaky trickies dat ze allemaal deden, weet je, of ergens bij iemand achterin reden. Maar het was wat, ja, relaxed. Tegenwoordig is dat gewoon, er komen te veel regels, ook in de Formule 1. En dat moeten ze ook wel, want de snelheid, ja, die gaat omhoog. Niet qua vermogen, maar wel qua ja, bochten, snelheid en alles, dingen allemaal. Maar ze maken het te ingewikkeld voor hunzelf nu. Ze moeten gewoon even back to basic weer.
Ja, zit je zoontje dan ook geboeid te kijken of viel die in slaap?
Nee, die oudste wel. Die vindt het echt leuk om te zien. Ze hebben gelukkig niks met racen. Ik moet er niet aan denken om op zo'n kartbaan te gaan staan. En elk weekend dat doen. Ze hebben er niks mee. Dus ik denk dat die eerst liever iets in de reclame wil gaan doen. En die jongste, ja, die houdt het misschien, denk ik, nou, 22 seconden uit of zo. Dan is hij echt wel klaar mee.
Oké. Ja, ik hoorde jou, we hadden elkaar aan de lijn zaterdag. Toen gaf je die jongste straf, maar die moest dan eerst 20 keer hoog houden met een voetbal voordat hij weer op zijn scherm mocht. En toen 5 minuten later had hij het gedaan op de gang, terwijl je het niet had gezien. Dat zijn wel mooie trucjes in de familie Albers.
Ja, weet je wat het is, Erik? Het is zo moeilijk, weet je wel. Want de jeugd, als je gaat kijken naar mijn jeugd die ik heb gehad. En ik heb echt geen slechte jeugd gehad. Maar daar zat gewoon een compleet andere drive. Als dat je in onze generatie, als dat de nieuwe generatie is. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Natuurlijk zijn er jonge voetballertjes die echt ook alles geven en zo. Maar het was gewoon toch anders bij ons, weet je wel. Ik bedoel, hoe ik opgevoed ben met mijn ouders, ik ben niks tekort gekomen. Maar er zat wel al van dag één een drive in. En dan, als je zelf succesvol bent geworden, dan merk je eigenlijk bij je kinderen dat je eigenlijk te zacht wordt, weet je wel. En dat is echt funest, weet je wel. Want je moet ook een basis meegeven. En toch word je altijd, ja, weet je, word je te zacht, terwijl ik helemaal niet zo'n zacht type ben. En dat is wel jammer, nee. want dat zorgt er eigenlijk voor dat je, weet je, kinderen moeten eigenlijk een soort touch krijgen. Hè? Dus de finesse krijgen in de vingers en in de benen en alles, dat motorische. Maar als die kinderen alleen maar op die computerspelletjes zitten, wat krijg je van de motorische? Dat krijg je alleen maar misschien met je handen. Maar je ziet dat de benen helemaal niet zoveel souplesse hebben en de lichaamstaal en de is gewoon allemaal minder. En dat zie je ook bij sommige Formule 1-coureurs. Dat is ook wel eens grappig om te zien. Weet je wel? Je ziet echt bijvoorbeeld, ja, als je gaat kijken, om even een voorbeeld te geven, naar Lewis, hoeveel die traint. Maar als je die bijvoorbeeld ziet voetballen, dan denk je, ja, hoe kan jij zo hard gaan in een Formule 1-auto? Begrijp ik wat ik bedoel?
Die ja, hele andere motoriek.
Als je voetballen ziet, ja, hele andere motoriek. En dat is wel grappig om te zien. En hetzelfde geldt voor andere coureurs ook. En dan heb je coureurs erbij zitten die wel meer die motoriek hebben, weet je wel. En dat is wel leuk om te zien. Maar oké, lang verhaal kort. Ik ben eigenlijk, volgens mij ben ik ook niet zo, soms een beetje te lief voor de kinderen.
Ja, nou ja, dat compenseer je dan weer dat gedag in de podcast. Nou, bij deze heeft u nog opvoedkundige tips nodig. Je kunt Christian Albers altijd een mailtje sturen. En over Formule 1 mag natuurlijk ook gewoon. Ik ben blij dat je humeur in een uurtijd weer 180 graden is gedraaid. Dat was geen lam met je te bezeilen voor de opname van deze podcast.
Jij maakt me ook, jij komt ook 5 minuten voordat we gaan beginnen, kom je met...
Ja, ik had net nog beter.
30.000 programma's ik moet downloaden.
Zo. Ja, nou ja, ik hoefde maar op één knopje te drukken. Maar bij in Monaco ging het allemaal iets lastiger.
Weet je wat wel leuk nog is om één ding te zeggen, Erik?
Ja,
ik denk dat jij, ik denk dat jij het ook met me eens bent. En ik zou graag jouw visie er ook op willen. Ik denk ook dat de mindset dit jaar van Max ook compleet anders is. Hè? Waar je dus vorig jaar zag van oké, ik moet proberen, weet je wel... En mijn best te geven en hopelijk kan ik de aansluiting vinden, is nu de mindset van oké, ik kan het gevecht aan. En dat maakt het ook voor hem leuker, denk ik.
Ik denk dat de racecoureur ook een beetje verandert in de titelpretendent. Want Max heeft zelf ook, zei zelf donderdag ook, Max is altijd degene die gezegd heeft, mijn aanpak zal nooit veranderen. Maar dit jaar zegt hij toch... Ik probeer toch af en toe misschien wat minder risico te nemen. Want je kan je gewoon geen uitvalbeurt of domme fout veroorloven. Dus je ziet al gewoon dat hij denkt van ook gisteren of zondag, wanneer je luistert. Een tweede plek op dit moment, er zijn nog 20 races, is gewoon prima. Ik heb de schade beperkt gehouden en er komen vanzelf alweer circuits die mij weer beter liggen. Zoals jij net ook al zei.
Ja.
Dat merk ik gewoon heel erg. Een titelstrijd wordt natuurlijk niet in de eerste drie wedstrijden beslist. Die moeten gewoon bijblijven. En ik denk... Lewis heeft de laatste jaren natuurlijk ook geen echte uitdaging gehad. Dat hij echt tot of over de limiet moest. Dus ik denk dat we dat heel veel nog belooft voor de rest van het seizoen.
En je ziet toch ik vond wel dat je altijd wakker geschud werd door Bottas.
Ja, zeker op zaterdag. Ja.
Ja, ja.
Maar niet op zondag.
Moest hij even naar pakken.
Ja.
En dan had ik alleen nog twee dingen.
Het was nog één ding. En nu zijn het hier na dat ene ding nog twee dingen.
Twee.
Heel snel dan, hè?
Eigenlijk de twee teams. Die eigenlijk het slechts, echt eigenlijk gewoon echt een pak op een sodomieten hebben gehad dit weekend. En dat is voor mij Aston Martin.
Ja.
En de ergste is denk ik nog wel Williams.
Ja, Russell zat natuurlijk bijna in Q3 hè, op zaterdag. Maar
ja.
Op zondag zie je toch dat het weer snel is.
Nee, in de Q1 bedoel je?
Nee, Russell werd 11.
Oh, sorry, ik draai ze altijd om. Sorry, je hebt gelijk. Ja. Ja, dus die zat er heel dichtbij, ja, dat klopt. Maar als je dan gaat kijken naar... Russen stond op 11e op de startgrid. Ja.
Dus bijna Q3.
Bijna Q3. Maar als je dan gaat kijken naar de performance... Die zijn echt als een pudding in elkaar gezet.
Ja.
Daar bleef helemaal niks meer van over. Die hebben het slechtste gepresteerd in het weekend van alle teams. Die zijn gewoon met z'n 16e en 18e geworden. Goed. En Mick Schumacher, die vond ik ook dat hij heel goed presteerde. Die eindelijk eens een keer gewoon, volgens mij, het naar zijn zin heeft gehad. Die het gevecht aankon met Latifi. Wat een leuk gevecht was, by the way, om heel eerlijk te zijn. Ik vind dat hij wel groeit. Het is natuurlijk zo moeilijk om te zien wat voor talent die jongen heeft. Omdat gewoon die auto... Dat zijn van die auto's in mijn tijd met Minardi. Je slaat een kruisje en ik ga in vijfde versnelling door een rechte snelle bocht die normaal in 4 is, dus je gaat 20 kilometer harder. Dat is dan of je komt in het ziekenhuis of je hebt een geniale ronde. Dan nog zie je niet, als je die geniale ronde hebt, zie je nog steeds geen verschil, omdat die teams te ver uit elkaar zitten, weet je. Dat is steeds balen. Dan heb je helemaal zo'n fantastische ronde, dat het team zegt, ja, Chris is niet normaal, je bent sneller als de theoretische ronde. Ja, maar als de tijden uitkomen, zie je er natuurlijk helemaal niks van. Al die Formule 1 teams die denken, wat is er zo speciaal, want die kunnen het niet eens zien. Nou, dat heeft natuurlijk nu een beetje Mick Schumacher. Maar ik vond wel dat hij echt goed gereden had. En dat hij constant was. Je ziet dat er minder gespind was. Dat ook die auto's, weet je wel, omdat er natuurlijk minder grip was. Dat ze een beetje de mogelijkheid hadden om een beetje die aansluiting te pakken.
Ja.
Ja, en als je dan gaat kijken naar Stroll en naar Stroll.
Vettel.
Dat hij het goed deed vergeleken bij Vettel weer. Ik vond dat Stroll toch wel constant is. Ik weet dat iedereen... een beetje mensen antipathie tegen hem hebben, omdat het toch een rijke zoontje is. Maar misschien is hij toch wat leuker als zijn vader, dat weet ik niet.
Nou, mag wel.
Maar ik vond die twee teams, die waren echt teleurstellend dit weekend.
Ja, Vettel stond ook wel in Q3 voor de eerste sinds 16 races. Alleen volgens mij wist hij zelf ook niet hoe hij dat had geflikt. Dat was ook een beetje, je ziet in de race toch weer dat hij terugzakt naar...
Hij was heel slim, Erik. Want wat gebeurde er? Vettel wachtte niet op T14, dat iemand voor hem kwam. Vettel ging na T14, in T14, als het ware de laatste bocht. Hè, want de ene laatste, eigenlijk de laatste bocht is eigenlijk volgas. Dus voor mij is het geen recht. Dus de ene laatste bocht zorgde hij eigenlijk dat hij gelijk aan de binnenkant bleef. En dan wachtte hij dus op iemand die dus uit T14 kwam. Hè, die dus in zijn snelle ronde zat. En dan dook hij er gelijk achter. Waardoor hij zo'n significante hoge topspeed had. Waardoor hij de eerste sector eigenlijk buiten zijn... dus buiten zijn kwaliteiten presteren, omdat hij gewoon die eerste sector heel snel was. Dus hij pakte elke keer heel slim die slipstream. Ja, dan kan je toch zien dat hij een wereldkampioen is geweest, weet je wel. Hij niet lopen slapen. En dat was het verschil tussen hem en de andere coureurs. En vandaar dat hij ook gewoon in die Q3 kwam.
Duidelijk. We gaan er toch weer uit met het woord significant. Ik had er, moest er toch maar een uur op wachten. Ja. Bedankt voor het luisteren allemaal. We zijn blij ook met de positieve reacties en de vele vragen. Laat vooral een reactie of een beoordeling achter in de podcast-apps. Dan worden we ook weer beter gevonden, volgens mij. Chris, dankjewel voor je tijd weer. En wij spelen elkaar over een week alweer naar de Grand Prix van Spanje.